Een ritueel helpt je om vorm en inhoud te geven. Heel vaak zelfs zonder woorden. Door allerlei handelingen, door letterlijk en figuurlijk stil te staan bij het moment.
Welkom in de tweede aflevering van De Ketting van Verhalen.
De podcast van Vereniging Kinderkanker Nederland. Mijn naam is Jenne Stolte.
En ik ben Marjolein Broeren.
In deze aflevering gaan we in gesprek met Miranda Schutten, begeleider bij rouw, verlies en rituelen.
We praten met haar over wat rituelen zijn en hoe rituelen kunnen helpen om het kind dat wordt gemist een plek te geven. Tijdens de feestdagen en op andere momenten in het jaar.
Miranda, welkom in de podcast van de Vereniging Kinderkanker Nederland.
Nou, dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. Ik vind het heel leuk om hier te zijn.
Kun je eens beginnen met vertellen wie je bent?
Ja, ik ben Miranda Schutten. Dat is de naam die ik heb gekregen. En ik ben rouw- en verliesbegeleider. En daarnaast ben ik ritueelbegeleider. Dat is mijn werkzame leven. In mijn privéleven ben ik getrouwd met Nico. En heb ik 4 kinderen. Willem, Freek, die is stilgeboren. Vandaag precies 28 jaar geleden. En 2 dochters, Bente en Nina.
Oké. Wat doet een rouw- en verliesbegeleider?
Ja, ik help mensen om naar rouw en verlies te kijken in hun leven. Te accepteren dat het verdriet er is. Dat die pijn er is. Dat de situatie is zoals die is. Ik probeer ze ook weer handvatten te vinden om hun leven toch als het ware weer vorm en inhoud te geven. Ondanks dat zware verlies. Ik noem het steeds gezin, maar ik wil benadrukken dat gezin voor mij heel breed is. Hè? Want het kan heel goed zijn dat je als ouders elkaar in het verdriet verloren bent en dat je niet meer samen bent. Het kan ook zijn dat je misschien alleenstaande ouder was, hè, en alleen door bent gegaan. Of dat de ouders die uit elkaar zijn gegaan inmiddels beide of een van hen weer een nieuwe partner heeft. Hè. Dus gezin is voor mij heel erg breed daarin.
En vertelde je dat je ook ritueelbegeleider bent?
Klopt.
Ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
Een ritueelbegeleider die helpt om jouw ongewone moment heel speciaal te maken. Heel vaak gebeuren de dingen in je leven en als ritueelbegeleider help ik je om dat speciale moment te markeren. Want bij rouw en verlies zijn er heel vaak niet eens woorden te vinden voor de pijn en het verdriet en de rauwe rouw die je voelt als persoon. En een ritueel helpt je om vorm en inhoud te geven, heel vaak zelfs zonder woorden. Door allerlei handelingen, door letterlijk en figuurlijk stil te staan bij het moment. Door iets te doen, muziek te draaien, van alles. En op die manier markeer je eigenlijk het overgangsmoment. Maar ik merk in mijn praktijk ook dat woorden soms heel ver te zoeken zijn. Kunnen mensen helemaal niet aangeven wat ze voelen, wat ze doormaken. En met dingen doen, allerlei creatieve werkvormen, werken met je handen, dan op de een of andere manier komen die woorden dan vanzelf.
Kun je eens een voorbeeld geven van een ritueel wat je wel eens gebruikt?
Het is niet zo dat ik eigenlijk standaard rituelen heb die ik gebruik. Omdat ik vind dat een ritueel moet heel erg passend zijn bij het moment. Moet passend zijn bij de persoon waarvoor je dat ritueel ontwerpt. En ja, we kennen allemaal wel het kaarsje aansteken. Bijvoorbeeld Wereldlichtjesdag afgelopen weekend. Dat is ook een heel mooi ritueel. Maar ja, als mensen niets met kaarsen hebben, dan kan je dat kaarsje aansteken. Maar dan voelt het voor die persoon niet als een ritueel. Want een ritueel gaat eigenlijk komt op een ander niveau binnen, zeg ik wel eens. Het is niet dat het via je oren binnenkomt of via je ogen. Ja, via je ogen misschien nog wel. Maar ook alle andere sensorische plekken op je lichaam, daar komt het binnen. Of misschien komt het wel regelrecht in je hart binnen of zo. Ergens vanaf je keel daar ergens onder in je lijf komt een ritueel binnen.
Dus je doet het op gevoel eigenlijk.
Ja, heel erg. Ja. Ja. En passend bij het moment en bij de mensen die in mijn praktijk komen.
Waarom is december, denk je nou, zo'n moeilijke maand voor mensen die iemand missen?
Als je iemand mist, die wordt het hardst gemist als een hele familie bij elkaar is. Als het gezellig is. Als er verbinding gevoeld wordt. Want dat is natuurlijk wel wat er vaak gebeurt met kerst en met Sinterklaas. Ja, dan ga je zoeken naar waar je die verbinding nog wel voelt met degene die niet meer een levende lijve bij jou kan zijn. En dat is lastig.
En hoe ervaar je dat zelf?
Ik bedacht me eigenlijk dus van de week dat, nu we deze podcast opnemen, dat het precies 28 jaar geleden is dat ik zelf naar het ziekenhuis ging om te bevallen van onze stilgeboren zoon Freek. Ik moet zeggen dat ik kerst eigenlijk heel fijn vind. Omdat het een periode is. Hè, december is voor mij een periode van verstilling. Van eigenlijk bij elkaar kruipen. Bij elkaar zijn. Vertragen. Ja, voor mij is dat juist een hele mooie periode geweest. Om aandacht te geven aan de pijn. Aan de rouw. Aan het verdriet. Ik voel echt meer ruimte. Omdat rond de kerstdagen ben ik eigenlijk altijd wel vrij. Ik ga minder 's avonds weg. Ik ben vaker thuis. Ik voel echt meer ruimte. Omdat er misschien wel door de vakantieperiode rondom kerst. Ja.
Ja, omdat de gelegenheid er eigenlijk is.
Ja. Ja. Ja.
We zijn nu 28 jaar verder. Welke plek heeft Freek nu in jouw gezin met kerst en de andere dagen in december?
Ja, hij is er nog steeds. En het noemen van zijn naam, het gaat eigenlijk op en neer. Dit jaar noemen we hem eigenlijk wel heel vaak, heel veel. Er zijn ook tijden geweest dat hij nauwelijks genoemd werd, in stilte.
Zijn er ook rituelen die jij doet of met je gezin om hem plek te geven of om zijn plek te markeren in deze dagen?
Ja, ik heb het kaarsje wat ik mee heb genomen bij Wereldlichtjesdag, heb ik nu weer in de kerstboom gedaan. Dat deed ik toen hij net geboren was en overleden. Hadden we een kaartje gemaakt om het aan iedereen te laten weten. En dat kaartje dat zet ik ieder jaar in de kerstboom. Nou ja, op een gegeven moment is dat eigenlijk een beetje verwaterd. Ik weet niet meer waarom, ik weet niet meer op welk moment dat het was. Maar nou ja, dat was er niet meer. Het was helemaal niet zo dat Freek er niet was. Want het was alsof het een soort van, nou ja, het kaarsje ging niet helemaal uit. Maar het brandde heel zachtjes. En ik noemde zijn naam ook heel zachtjes. Nou ja, misschien. Ja, was het een stompje geworden of zo, dat dit jaar in één keer weer een nieuwe kaars mocht worden? Ik weet het eigenlijk niet. Ik kan me ook wel herinneren, nu we daarover spreken, dat ieder jaar als ik de kerstboom opzet, dat is toch een moment. Hè? Dan, ik vind dat echt een heel mooi, traag moment eigenlijk. Zet die boom neer, nou, lampjes uit de knoop halen en erin hangen, alle ballen erin hangen. Ik vind het heel fijn, omdat zelf te doen, het liefste in stilte. En dan is Freek er altijd. Dus die ruimte is er, omdat ik ook de ruimte neem om, nou ja, die boom mooi op te tuigen. Om het huis aan te kleden. Om lekker even op de bank te gaan zitten met mijn gevoelens en mijn emoties. Ja.
Er zijn ook heel veel gezinnen, hè, die een kind missen, die dat helemaal geen fijne periode vinden. Wat zou hen misschien kunnen helpen vanuit jouw optiek, zeg maar?
Misschien wel het allerlastigste om de pijn er te laten zijn. En het verdriet en het gemis er te laten zijn. En het ook te benoemen. En het verdriet, de boosheid, de frustratie. het weg willen kruipen, whatever mensen ook voelen en willen doen, dat daar ruimte voor mag zijn. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Iedereen kent denk ik ook wel het gevoel dat een flinke huilbui kan ook heel veel opluchting geven. Als tweede ook je kind een plek geven. Want jouw kind is er toch. In gedachten, hè, niet meer in levende lijven, maar in gedachten is die er. Die lege plek die wordt nergens harder gemist dan zeker met kerstmis. Waar iedereen met familie aan tafel zit. Stel jouw kind als een heel vrolijk, nieuwsgierig kind. Of liep altijd de andere kant op. Hè, hoe mooi zou het zijn om met je eigen gezin naar het bos te gaan. En eens een keer een ander pad te kiezen. Een heel ander pad te kiezen. En met de nieuwsgierigheid van jouw kind te kijken naar wat vind ik in het bos. Dat mee te nemen. En daarmee de kersttafel mooi aan te kleden. En wat ik ook zelf wel heel mooi vind, is om... Kijk, als je kind blijft leven, maak je misschien wel fotoboeken. Hè? En ik vind het heel mooi dat je eigenlijk door bijvoorbeeld van die kersttafel of van die wandeling die je dan maakt, foto's te maken, daar misschien iets van te schrijven. En op die manier eigenlijk het onaffe fotoboek of het onaffe boek van je kind toch steeds ieder jaar mee te nemen en daar een stukje aan toe te voegen.
En je zei net ook van de pijn, hè, de ruimte geven. Heb je daar ook ideeën voor rituelen bij die daarin zouden kunnen helpen?
Ik ben zelf wel heel erg van de kaarsjes. Dus een kaarsje aansteken en de naam noemen van je kind, zoals dat ook op Wereldlichtjesdag gebeurt. Dat zou ik zeker doen. De tranen laten gaan. Vertellen hoe het kind gemist wordt. Vertellen dat je heel graag had gewild dat hij zij erbij is. Wat ik zelf heel vaak deed, was dat de boosheid, die moest er bij mij gewoon echt uit. Dat ik af en toe gewoon een bloempot op de grond kapot moest gooien. Even die enorme spanning ervan af. Ja, zoek daarin wat voor jou passend is en wat voor jou een opluchting kan betekenen. En daarna denk ik dat het ook heel mooi is om ruimte te geven aan mooie herinneringen. Dat hoeft ook niet iedereen te doen, maar misschien is er iemand die je nog een mooie anekdote wil vertellen. Hè? Of ga je met z'n allen toch even kijken naar die hele mooie foto waar je nog wel met z'n allen op stond als compleet gezin. Of haal je een herinnering op aan dat wat je als gezin heel graag deed, naar de speeltuin gaan of met z'n allen zwemmen of een spelletje doen. Ja, allemaal in de gedachtenis van je kind dat gemist wordt.
Hoe doe je dat dan, een ritueel vormgeven?
Ja, je gaat eerst voor jezelf bepaal je welk moment je wilt markeren. En dan zoek je een symbool. En dat symbool, dat mag heel erg passend zijn voor de persoon die je gedenkt.
En wat bedoel je met welk moment markeren?
Nou, bijvoorbeeld met kerst. Dat je kerstavond wil beginnen met je overleden kind een plek te geven. En het symbool is bijvoorbeeld de lievelingsknuffel van je kind. Een ritueel mag vier dimensies hebben. En de eerste dimensie is eigenlijk meer het fysieke, zou ik maar zeggen. Dat is in dit geval die knuffel. Die heeft een bepaalde kleurvorm. Is het een beertje? Het kan van alles zijn. En dat kun je neerzetten. Dat kun je vastpakken. De tweede dimensie is het emotionele. Daar zitten allerlei gevoelens bij. Blije gevoelens. Want je kind had het altijd bij zich om in slaap te komen zonder dat knuffeltje. Kon hij zij niet slapen. Hè, maar ook hele verdrietige, want het knuffeltje is er nog, maar wordt niet meer gebruikt, want jouw kind is er niet meer. Nou ja, er zijn misschien heel veel andere emotionele gevoelens die daar nog bij kunnen komen. Daar mag zeker aandacht voor zijn. De derde dimensie is eigenlijk het sociale aspect, de verhalen zal ik maar even zeggen, die erbij horen bij... Misschien is er een anekdote dat het knuffeltje ooit verloren is in de dierentuin. En uiteindelijk via een hele aparte weg weer terugkwam of zo. Weet je. Er zijn heel vaak verhalen om knuffels. De vierde dimensie is de spirituele dimensie. En dat is eigenlijk welke betekenis wil je door middel van dat knuffel, hè, dat het symbool is... Welke betekenis wil je geven aan het moment dat je gaat markeren? En een ritueel is dus eigenlijk ook een moment dat je zorgvuldig vorm en inhoud geeft. En dat ook even van jouw tijd en van de tijd van jou als gezin mag, en familie misschien wel, mag pakken.
En hoe zou dat knuffeltje dan... Dat moment kunnen markeren, zeg maar, als je al die dimensies doorloopt.
Misschien wil je uiteindelijk die knuffel wel op de stoel zetten waar je kind altijd zat. Of krijgt de knuffel een hele speciale plek in de kerstboom. Op de plek van de piek. Of op de beste plek, op de mooiste tak. Whatever. Hè? Zodat de knuffel heel goed in zicht is. En je er de komende dagen langsheen loopt en kan zeggen... Hey, hi, je bent erbij. Wat fijn dat je er bent. Met een lach.
Ja.
En zeker ook met een traan misschien wel. Want anders wordt het eigenlijk voor mij even van... Oh ja, nee, we zetten die knuffel daar ergens neer. Maar die knuffel, die is veel meer dan alleen maar die knuffel. Die knuffel vertelt het leven van jouw kind dat er niet meer is... Met alles wat erbij hoort. Met de tranen, met het verdriet, de pijn van de ziekte, het overlijden, het gemis. Maar ook de geboorte. Het moment dat de knuffel in jullie leven kwam, is misschien wel het moment waarop jullie kind geboren is. Hè? En alle verhalen die daarbij horen. Dat je niet in de wasmachine mocht. Of dat je misschien wel ergens een reserveknuffel hebt liggen. Want je kind kon echt niet zonder die knuffel. Ja. En geef daar de aandacht aan. Dan komen de tranen. Dan komt de pijn weer. Maar dan komen ook de mooie verhalen. Dan komt ook de verbinding. Die je al die tijd voelt. Maar die dan echt heel voelbaar wordt. En dat gun ik mensen.
Is er ook een verschil, hè, tussen rituelen die je alleen of samen kunt doen?
Ja, goede vraag. Maar eigenlijk denk ik dat je elke ritueel samen kan doen, maar ook alleen. En ik zou pleiten om het samen te doen, want daarin zit voor mij de verbinding. Samen lachen en samen huilen vind ik toch fijner. Ook al is het soms misschien heel awkward en vervelend. En nou ja, weet ik veel wat je eraan kan hangen. Maar elkaar vasthouden met die tranen, met die lach. Dat geeft toch de diepste verbinding. Want daarin voel je dat jouw kind gemist wordt. Niet alleen door jouzelf, maar ook door alle andere mensen die erbij zijn.
Nou, ik kan me voorstellen dat er gezinnen zijn die denken... Nou, nee, ik wil wel een ritueel doen met kerst of op een andere dag. Maar ik weet niet zo goed hoe of wat. Komen er ook wel eens gezinnen bij je die je om advies vragen?
Ja, zeker, zeker. En wat ik bijvoorbeeld een mooie periode vond, was de coronatijd. Want daarin werden rituelen ineens eigenlijk bijna als vanzelfsprekend ervaren... En dat vond ik heel fijn als ritueelbegeleider, want soms hangt er een beetje een sfeer omheen dat je denkt, is het een... een beetje een zweem van zweverigheid, zeg ik wel eens. Maar dat is, vind ik, geheel onterecht. Want ten diepste zijn wij rituele wezens. Wij voelen heel veel. Je hoeft maar een nummer te horen wat je raakt. En je krijgt kippenvel of tranen in je ogen. Ja, dat kan je helemaal niet beschrijven. En dat was in coronatijd ook... Daar werden wij volgens mij onbewust op aangesproken. Want er was behoefte om bij elkaar te zijn. Om te gedenken. Om het gemis van kinderen die er niet meer waren. Om die te gedenken. Maar je mocht elkaar niet vasthouden. Je mocht niet bij elkaar op bezoek komen. En toen werden rituelen heel belangrijk. En ja, toen heb ik zeker meegedacht. Om die rituelen vorm en inhoud te geven.
Ja, jij vertelt... Inderdaad, dat rituelen in coronatijd misschien extra betekenis kregen. Ik heb dat zelf ook met jou mogen ervaren. Want elk jaar rondom de overlijdensdag van onze dochter in april... komen we samen met familie en vrienden om haar te herdenken. En nou ja, in coronatijd kon dat niet of moest dat anders.
Ja.
En toen heb ik jou gevraagd van, goh Miranda... Kun je eens meedenken met een ritueel, zodat we er toch samen aandacht aan kunnen besteden?
Ja.
Toen heb je iets heel moois bedacht voor ons. Wil je eens vertellen wat we hebben gedaan?
Ja, ja, want het, ik ben natuurlijk met jullie in gesprek gegaan. En dat is ook wat ik doe met mensen die een ritueel ontworpen willen hebben. Ik wil weten, wat willen jullie uitdragen? En we zijn er toen op uitgekomen dat... Jullie de verbinding, ja, we mochten niet bij elkaar bezoek. Normaliter kwamen de mensen altijd bij jullie thuis. Nou, dat kon niet, zeker in dat eerste jaar van corona. Er was heel veel afstand en jullie wilden heel graag dat de herinneringen levend blijven aan Maxime. Dus toen dacht ik, nou ja, hoe mooi is het als jullie briefjes, kaartjes sturen naar alle lieve familie en vrienden die normaliter altijd bij jullie kwamen, om jullie heen stonden, letterlijk om jullie heen stonden bij de herdenking, dat jullie die allemaal een briefje, een kaartje gingen sturen waarin jullie zaadjes van vergeetmenietjes hebben gedaan. En dat jullie online met alle mensen samen zouden komen en dat alle mensen... De vergeetmenietjes op hetzelfde moment zouden gaan planten in hun tuin, op hun balkon. Het was geen balkon, hebben gewoon in een bakje met zand in hun woonkamer. En dat hebben jullie toen gedaan. Iedereen heeft dat online gedaan. Iedereen was er ook bij. Iedereen kon zien dat iedereen bezig was met de vergeetmenietjes zaaien. En er werd gesproken over Maxime. En hoe mooi is het dat door die vergeetmenietjes, die gingen groeien, die gingen bloeien. Hè, er werden fotootjes over en weer verstuurd. Van, hé, kijk eens, ze komen al boven de grond uit. Toen de vergeetmenietjes uitgebloeid waren, gingen de zaadjes van de vergeetmenietjes als ware, als herinneringen aan Maxime over het hele land. En verspreidden zich op deze manier. Nou, inmiddels denk ik dat er al heel veel herinneringen gedeeld zijn. En ja, hoe mooi.
Is er een ritueel wat je heel erg is bijgebleven?
Nou, nee, niet heel specifiek. Nee, elk ritueel heeft voor mij heel veel waarde, omdat het heel erg voor die familie was of voor dat kind, voor die situatie. En misschien moet ik wel een boek schrijven met al die verhalen, maar weet je, elk ritueel dat heeft gewoon een prachtig verhaal. En elk ritueel heeft zijn eigen waarde. Nee, voor mij springt er eigenlijk geen één uit. Of ze springen er allemaal uit.
Ja, bij kerst denkt iedereen toch al snel aan samen... Om tafel of aan tafel samen eten. Dat is toch wel wat heel veel mensen op dat moment doen. Zijn er ook specifieke rituelen te bedenken daarmee?
Oh ja, zeker. Ja, ik denk dat Ik heb de eerste aflevering geluisterd van de podcast van de Vereniging Kinderkanker Nederland. En daar vertelde Alice over haar dochter Bente dat Bente had gekozen om naar Chocoladeland te gaan. Omdat ze dol was op chocola. Nou ja, ik kook zelf heel graag. En ik dacht dan meteen, oh, dan zou ik misschien 2 gerechten maken die alleen maar uit chocola zouden bestaan. En dat iedereen ook, nou ja, afhankelijk van wat het kind misschien wel heel fijn vond. Lekker met de handen eten of overal chocola, dus vegen op je gezicht hebben. En nou ja, je bijna misselijk eten aan de chocola. Terwijl je elkaar dan verhalen vertelt van, oh, weet je nog, daar was ze dol op. En juist die chocola of juist niet die chocola, maar dat merk of juist geen puur wit. Nou ja, daar kan je, hè, dus dat komt er helemaal tot leven. En tijdens het bereiden van die gerechten al praat je daarover. Want je hebt iets gekozen wat jouw kind heel erg lekker vond. En dan komen de verhalen vanzelf. En je maakt weer nieuwe verhalen. Dus ik zou dat ook zeker dan weer fotograferen, beschrijven wat er gebeurde, optekenen en toevoegen aan het boek waar we het eerder over hadden. Zelf vind ik het heel mooi om bijvoorbeeld een fruitboom te planten. Een fruitboom, daar kun je het hele jaar door wat mee. Je kan genieten van de bloesem die komt. Je kan genieten van de vruchten die gaan groeien. Je kan de vruchten plukken. Daar kan je weer wat van maken. En zo heb je heel veel momenten door het jaar heen, waarmee je dan stil kunt staan bij jouw kind dat zo gemist wordt.
Na kerst, hè, komt onvermijdelijk oud en nieuw. Ik weet uit ervaring en ook van andere gezinnen dat dat ook een moeilijk moment is. Hè? Omdat je toch een jaar achter je laat en een nieuw jaar begint zonder hè, je kind.
Ja.
Zijn er ook rituelen rondom oud en nieuw te bedenken die daarbij kunnen ondersteunen?
Ja, ik denk dat het zeker is. Hè? Ook weer, ik ben heel erg van samenkomen en samen die verbinding voelen. En dat moment van reflectie pakken. He, want je hebt weer een jaar zonder je geliefde kind volbracht. Daar waren misschien ook lichtpuntjes. He, het gemis is er zeker. En geef aandacht aan die beide momenten. Laat ze misschien wel in rook opgaan. He, misschien de wensen die je in rook wil laten opgaan, het heelal in wil sturen van, oh, ik hoop dat volgend jaar, nou ja, wat dan ook maar brengt. Maar ook de pijn, hè, misschien wil je die ook opschrijven. Misschien wil je die ook in het vuur gooien. Allemaal momenten om toch weer bewust die pijn, het verdriet te laten zijn. En misschien ook kunnen benoemen wat lichtpuntjes zijn geweest.
En de wensen voor het nieuwe jaar.
Ja, uiteraard. Ja. Uiteraard, ja.
Mooi. En wat zou je als laatste misschien gezinnen die, nou, het is nu, deze podcast komt online op 24 december. Hè, dus we gaan nu meteen ook de kerst in. Wat zou je gezinnen mee willen geven die deze podcast luisteren?
Nou, heel veel liefde en licht natuurlijk. En ook de liefde voelen die er is voor jullie kind dat jullie heel erg missen, voor het broertje, zusje dat gemist wordt. En dus aandacht ook hebben, verbinding voelen met dat kindje en zeker ook met elkaar. Ik gun het hen ook dat daar omheen een sociale schil is van familieleden die ook de naam van het kind blijven noemen, die aanwezig durven te zijn, ook al is er verdriet, ook al is er boosheid, ook al zijn er tranen, ook al weten ze zelf helemaal niet wat ze moeten zeggen. Ik zou die mensen zeggen, wees aanwezig, zelfs als het schuurt en zelfs als je bij jezelf denkt, oh, ik weet helemaal niet wat ik moet doen, ik weet me geen houding te geven, ik weet niet wat ik moet zeggen. Maakt niet uit. Wees er maar gewoon. Geef een extra knuffel. Noem de naam van het kind. Vertel wat jij zo hebt gewaardeerd aan het kind. Vertel een mooie anekdote. Laat een traan, huil mee. Laat je verdriet zien. Laat je blijdschap zien. Laat alles er zijn. Ook al is het heel ongemakkelijk. Dat maakt niet uit.
Dankjewel, Miranda.
Graag gedaan. Dankjewel voor je vragen.